Geliefde gemeente, waar gaat het om in de kerk? En waar gaat het om in je leven? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Een vraag die we vaak moeten stellen. Want waar het om gaat, daar moet je ook op richten. Maar waar gaat het om? Ik kan me voorstellen dat u zegt, het gaat erom dat je zalig wordt. Het gaat erom dat je in de hemel komt. Het gaat erom dat je weet dat je zonden vergeven zijn en dat het goed ligt tussen God en je ziel. En op een bepaalde manier is dat zo. En toch is daarmee niet alles gezegd. Ontzettend belangrijk. Onmisbaar. Dat je inderdaad behouden wordt. Toch kun je niet zeggen dat het daar in je leven om gaat. Het is het begin. Maar het gaat om iets anders. Het gaat erom dat God aan zijn eer komt in je leven. Het gaat erom dat je met God zult leven, nu en eeuwig. Iemand zei het zo, het draait om de rechtvaardiging. Rechtvaardiging is dat je vrijgesproken wordt van je schuld. Het draait om de rechtvaardiging, maar het gaat om de heiliging. De heiliging is dat je een nieuw leven leidt. Het draait om de rechtvaardiging, het gaat om de heiliging. Kun je vergelijken met een deur. Stel dat je ergens aan de wal afgesproken hebt. Je hebt gebeld naar een verre vriendin of zo. Afspraak gemaakt om op bezoek te komen. Je hebt eerst even de neiging om achterom te gaan zoals je dat gewoon bent. Maar ja, het is toch een beetje onbekend. Het komt er niet elke week. Dus je belt aan. Wat moet er dan gebeuren? Nou, die deur moet open. Dus je hebt aangebeld en je verre vriendin die loopt naar de deur toe en die doet de deur open. Als dat niet gebeurde, dan kon je wachten tot je non zwoog, maar je was er voor niets. Die deur die draait open, die draait op de scharnieren open. Dat is iets belangrijks, maar dat is niet genoeg. Je kunt niet zeggen, zo, nu heb ik gezien dat de deur open gaat. Dat is mooi. Nou ben ik er. Nee. Je gaat naar binnen. Het gaat om het contact. Die deur moet open. Maar je gaat naar binnen. En je komt in gesprek. Dat is het doel van bezoek. Het doel van bezoek is niet dat de deur open ging. Die deur moet wel open. Maar het bezoek, het gesprek is het doel. En zo is het ook in het leven met de Heer. Die deur moet open. Dat verdienen wij niet, dat doen wij niet zelf, dat krijgen wij. Dat is de genade van God. Genade dat Hij zondaren zalig maakt. De deur gaat open. Er is vrije toegang tot God. Maar het gaat erom dat we tot Hem komen. Het gaat erom dat we met Hem leven. In verbondenheid, in heiligheid met Hem. En dat is wat ook doorklinkt in de tekst voor de preek. Titus 2, versen 11 tot en met 14. 15, maar vooral tot met vers 14. En vers 15 onderstreept het nog even voor Titus. Die zegt, deze boodschap, die moet je met ernst, met gezag, met kracht onder de aandacht brengen. Maar wat die boodschap dan is, dat lezen wij in de vers 11 tot en met 14. Boven de preek en onder dit woord staat de zaligmakende genade van God. Woorden die je terugvindt in vers 11. De zaligmakende genade van God. Drie woorden. Het verleden, het heden en de toekomst. De zaligmakende genade van God. Het verleden, het heden en de toekomst. De zaligmakende genade van God in het verleden. Van die zaligmakende genade wordt hier gezegd, die is verschenen. Dat is al gebeurd. Dat gaat over het verleden. Die zaligmakende genade is verschenen. Waar denkt Paulus dan aan? Wat is Gods zaligmakende genade? Waar vind je Gods zaligmakende genade? Die vind je in de Heer Jezus. Gods zaligmakende genade is verschenen toen Christus in de wereld kwam. Het allergrootste gebeurtenis van de hele wereldgeschiedenis. Elke dag worden we er nog aan herinnerd. Altijd als we zeggen, het is nu 2024, dan worden we eraan herinnerd hoe belangrijk die gebeurtenis is. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Zelfs mensen die niet in God geloven, die belijden nog elke dag, als ze in hun agenda kijken, dat de allerbelangrijkste gebeurtenis in deze wereldgeschiedenis is, dat Christus in de wereld kwam. Denk nog aan vanmorgen. De goden, die wonen niet bij het vlees. Maar de levende God heeft zijn zoon gegeven om onder ons te wonen. Christus kwam. Christus kwam in de gelijkheid van het zondige vlees. Christus kwam om hier te zijn en hier voor de zaligheid te zorgen. Daarvoor gaf hij zijn leven. Daarvoor gaf hij zichzelf. De zaligmakende genade van God. Die bleek in de Heer Jezus. Hoe duidelijk werd daar dat God een God is van genade. Als God geen God was van genade, had hij zijn zoon niet gegeven. Dan had de zoon wel in de hemel gebleven en had hij wel gezegd, nou, dien mij maar. Maar er kwam er niks van. Maar nu zegt hij, als jullie dan mij niet willen dienen, zal ik komen om u te dienen. De zoon des mensen is gekomen om te dienen. Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Een grote genade. Want niemand die verdient. Want niemand daar werkelijk om vroeg. Een genade dat die voortkomt uit dat wondervolle hart van God. Het is Gods eigen gedachte, Gods eigen idee, Gods eigen liefde die de enige bron is van de komst van de Heer Jezus. En die genade van God, die is zo groot dat hij ons niet alleen maar even wil helpen, maar voor eeuwig. De zaligmakende genade, de reddende, de bevrijdende genade van God. Toen God zijn zoon zond in de wereld, was dat niet om ons te helpen met het probleem van onze ogen of van onze voeten. Nou, dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft blinden ziende gemaakt, de melaatse genezen, gereinigd. Maar het was veel meer. Het was voor ons hele bestaan. Alles wat aan en in ons is, daarvoor kwam hij. Het is niet maar voor een klein poosje, maar voor het hele leven en voor het sterven en voor de eeuwigheid. Het is niet voor onszelf, maar ook alleen, maar ook omdat er vanuit onszelf voor anderen een zegen zal zijn. Die zaligmakende genade van God is zo volkomen. We zullen straks ook zingen. Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid, zonder peil, dus zonder grens, zonder mate, ons het eeuwig zalig leven. De zaligmakende genade van God. Dat is opzoekende liefde. Dat is reddende liefde. Dat is volmaakte liefde. In de zaligmakende genade van God, daar zit alles wat wij maar nodig kunnen hebben. Die is verschenen toen God zijn zoon gaf. Die genade is zichtbaar geworden in Bethlehem, toen hij geboren werd. Die genade is zichtbaar geworden op Golgotha, toen hij stierf. Die genade is zichtbaar en bevestigd geworden in de hof van Jozef van Arimathea, toen hij opstond. Maar er is niet bij gebleven. Als Paulus hier zegt, de genade van God is verschenen, dan denkt hij verder. En dat moet ook. Als die genade alleen maar toen was gekomen, dan stonden we er buiten. Het evangelie is altijd een combinatie van twee dingen. Heel de Bijbel door zijn er twee dingen die echt aan elkaar verbonden zijn. Je kunt er niet één missen. Het een is het feit, de gebeurtenis. En het andere is de verkondiging daarvan. Denk maar aan de nacht bij de herders, waar de engelen kwamen vertellen. Die zeiden, ik verkondig u grote blijdschap. Dat u heden geboren is. Hij is geboren, het wordt verkondigd. Hij is gestorven en het wordt u verteld dat hij gestorven is. En daarvoor gingen de apostelen uit. Petrus, Johannes, Paulus. Ze gingen allemaal het land door en naar andere landen toe. Telkens weer vertellen wat er gebeurd is op Golgotha. En in Bethlehem en in de hof van Arimathea. Telkens weer hebben ze dat verteld. Elke keer als ze vertelden gebeurde dit weer. De zaligmakende genade van God verscheen. Die verscheen niet alleen in Jeruzalem en daaromheen. Die zaligmakende genade van God verscheen ook op Kreta. Kreta, het eiland waar Titus nu voorganger is. Kreta, een eiland dat gevangen zat in duisternis. Er waren wel enkele Joden, maar niet zoveel. De Joden kenden dan het Oude Testament, maar de andere mensen kenden dat niet. En de Joden die het Oude Testament kenden, die bleven meestal hangen in de wet. Die verstonden het ook niet echt. Dus er heerste veel duisternis in Kreta. En toen Jezus gestorven is op Golgotha, toen was er op Kreta niemand die daarvan wist. En al helemaal niet, die wist hoe belangrijk het was. Maar toen stuurde God Paulus. En Paulus ging preken. En zodra hij ging preken, gebeurde dit. De zaligmakende genade van God verscheen. Dus die genade die op Golgotha gebeurde, die verscheen hier opnieuw. Je zou kunnen zeggen, nog helderder. Want toen de Heer Jezus geboren werd, toen kwam er niemand kijken. Toen de Heer Jezus gekruisigd werd, toen lachten ze hem uit. Toen hij opgestaan was, toen geloofden ze het niet. Dus alleen maar de zichtbare feiten van de Heer Jezus, daar deden de mensen eigenlijk niets mee. Toen moest verkondigd worden, het moest aan het hart gedrukt worden, het moest door de Heilige Geest kracht gaan doen. En zo gebeurt het nu. Paulus die ging het preken en die ging het helder maken en nog duidelijker maken. Als ze het zo niet begrepen, vertelde hij het op een andere manier. Dat het grote wonder en de grote noodzaak is dat Christus gekomen is om zondaren zalig te maken. Die genade is verschenen op Kreta. Die genade is verschenen in Nederland. En er staat hier tot alle mensen. Dat wordt niet bedoeld in de zin van alle mensen zonder uitzondering. Want er waren in de tijd van Paulus heel veel mensen die dat evangelie nog niet gehoord hadden. En er zijn ook nu nog veel mensen die dat evangelie niet horen. Mensen die niet beter zijn dan wij. En ook niet slechter. Mensen die het even hard nodig hebben. Maar het ook even min verdienen als wij. God is niet verplicht om zijn genade aan ons of anderen bekend te maken. Elke keer als die zaligmakende genade verschijnt, dan is dat een wonder. Een wonder dat er één het hoort. Een wonder dat er honderden het horen. En nu staat hier alle mensen. Dat zijn dus niet alle mensen zonder uitzondering. Maar het zijn alle mensen zonder onderscheid. Dus niet alle mensen zonder uitzondering. Maar alle mensen zonder onderscheid. Er is bij God geen onderscheid van het, die mag het wel horen en die niet. Nee, Paulus is naar de synagoge gegaan, maar ook naar de afgodstempels. Paulus heeft gepreekt tot de ouderen, ook tot de jongeren. Tot de rijken, maar ook tot de slaven. Daar gaat het dan ook over in het gedeelte hiervoor. Dat wordt verbonden met het woordje want. Vers 11 begint met, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Paulus wil dus iets uitleggen. Hij wil uitleggen waarom hij al die mensen aanspreekt. In vers 2 de oude mannen, in vers 3 de oude vrouwen, dan de jonge vrouwen, dan de jonge mannen, dan de ambtsdragers, dan de slaven. Allemaal groepen mensen spreekt hij aan. En dan zegt hij, want de genade van God is verschenen aan alle mensen. Alle mensen zonder onderscheid. Er zijn geen mensen die moeten zeggen, Paulus, tegen mij hoef je niks te zeggen. Ik hoef de Heer niet te dienen. Dat gaat niet over mij. Ik ben er te oud voor. Mijn leven zit erop. Het heeft geen zin meer. Je kunt preken wat je wilt, maar zo'n oude man als ik, daar valt niks meer aan te verbeteren. Of een jongere die zegt, nee, dat is nog niet voor mij. Ik ben nu 18, ik ben nu 20. Eerst wat leven genieten. En straks, als ik toch niet meer zoveel kan. Als ik een vriendin heb. Of een vriend. Als ik een beetje saai word. Dan moet ik pas serieus naar de Bijbel gaan luisteren. Nu ben ik gewoon nog te jong. Weer een ander zegt, kijk, ik heb het er moeilijk. Natuurlijk, iemand die alle mogelijkheden heeft, die kan zijn leven aanpassen. Maar hier waren bijvoorbeeld slaven die konden zeggen, ja, wat kan ik nou eigenlijk? Ik zit helemaal onder de knoet van mijn baas. Ik kan niks in de kerk. Als ik één stap te ver naar links of naar rechts zet, dan begint mijn baas alweer te brommen. Nou, wij hebben dan niet slavendrijvers, maar we kunnen wel het gevoel hebben, ja, wij kunnen niks. Ik ben ziek. Ik ben arm. Ik ben niet zo... Ik heb niet zo groot verstand. Laten anderen maar zich inzetten. Het gaat eigenlijk niet over mij. Zo kunnen we allemaal redenen aanvoeren dat wij die vermaning niet serieus hoeven nemen. Ik hoef nu nog niet heilig te leven. Ik hoef nu nog niet zo serieus te zijn. Is dat zo, zegt Paulus? Is dan het evangelie alleen maar verkondigd tegen sommige mensen? Nee toch? De zaligmaker, de genade van God is verschenen aan alle mensen. Iedereen heb ik tegen verteld dat er een zaligmaker is voor zondaren. Ik heb dat verteld tegen oude mensen. Die zeiden, kunnen mijn zonden nog vergeven worden? Ik heb al 80 jaar gezondigd. Ja, zegt Paulus, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Tegen jonge mensen. Zou ik zalig kunnen worden? Wil God mij hebben als ik pas 15 ben? Wat moet hij met mij, zo'n broekie? Kan dat? Wil hij mij zalig maken? Ja, zegt Paulus, de genade van God is gekomen voor alle mensen. Christus is een zaligmaker, ook voor jongeren, ook voor kinderen. Zou je mij willen hebben? Ik ben zo rijk. Ik heb zoveel dingen waar ik druk mee ben. Zou hij dan mij wel willen redden? Ja, zijn bloed is krachtiger dan alle dingen van deze wereld. Zou je mij willen hebben? Ik ben zo arm. Ik heb niks in te brengen. Ik kan nog amper geld betalen voor de collectezak. Zou de Heer Jezus mij willen hebben? Ja, zegt hij. Want je wordt niet gereinigd met goud of met zilver. Maar door het kostbaar bloed van Christus. Of van een onbevlekkelijk lam. Niets wat je zelf hebt telt mee. En dan kun je ook zeggen, niets wat je zelf hebt, hoeft je te weerhouden. De zaligmakende genade van God is voor alle soorten mensen. Iedereen die het evangelie hoort, die kan zich daarbij insluiten. Die zaligmakende genade van God is verschenen aan jou, die is verschenen aan u. De meeste van ons kunnen zeggen, die is al verschenen vanaf onze eerste levensmaanden. Toen je gedoopt bent, verscheen Gods zaligmakende genade al aan je. Toen maakte hij zo duidelijk dat er redding is door het bloed van Christus. Die is verschenen, zegt Paulus. Dat wil zeggen, Christus heeft zijn werk gedaan. Het evangelie is hier gekomen. Maar het zegt ook, u hebt het al gehoord. Het is voor jou ook niet de eerste keer dat je het hoort vandaag. Zaligmakende genade van God is verschenen aan ons allemaal. De grote vraag is dan of die ook doorgedrongen is tot in ons hart. Is dat ook waar je ziel van is gaan opleven? Waarvan je bent gaan beseffen, dit is het wonder van alle wonderen. Dit is wat mijn ziel nodig heeft. Dit is wat ik absoluut niet kan missen. Wat ik ook zou moeten missen. Als er maar niet is die zaligmakende genade van God. Is dat woord in je hart gekomen? Niemand van ons kan zeggen, straks, bij de hemeldeur. Ja, maar die zaligmakende genade van u, die was niet voor mij. Ik had stellig de indruk dat het niet voor mij was. Die indruk kunt u niet hebben. Iedereen weet, God meent wat hij zegt. God laat zijn woord verkondigen aan ons allemaal, jong en oud. Of we hier zijn of dat we meeluisteren. Niemand kan zeggen, het is niet voor mij. Daar kom je straks ook niet mee weg. Niemand hoeft nu bang te zijn. Het mag niet voor mij. Als hij dat denkt, voel je misschien wel nederig. Zeg, ik ben het niet waard. Ik ben daar te onbelangrijk voor. Maar eigenlijk is het heel hoogmoedig. Als je denkt dat het niet voor jou is. Want God zegt dat het wel zo is. God zegt dat hij het meent. Dat de Christus verkondigd wordt. Dat u hem nodig hebt. En dat hij met alle liefde van zijn hart Christus aanbiedt. Dat het de vreugde is van zijn bestaan. Om zondaren zalig te maken. En als u dan zegt, ja maar ik weet niet zeker of het voor mij is. Dat is geen nederigheid. Maar dat is weerstand bieden. Als je zegt, ah, Gods genade is zo groot. Ik kan nog wel een poosje doorleven. Ik kan nog wel een poosje wachten. Over een jaar dan is die genade er nog wel. Dan is dat evenzeer Gods genade vertrappen. God wil niet dat je het uitstelt. En dan nog wel met een beroep op zijn genade. Dan meen je het niet als je zegt dat hij genadig is. Als je echt gelooft dat God genadig is, dan wil je vandaag uit die genade leven. En dan kun je nooit excuses gebruiken om het uit te stellen. Gods genade is verschenen aan alle mensen. Dat is gebeurd in het verleden. Heeft het ook al antwoord gekregen? Als het nog niet zo is. Dan is vandaag nog de gelegenheid. Misschien de laatste. Maar in elk geval is er vandaag gelegenheid om die reddende genade, die overvloedige, zaligmakende, eeuwigdurende genade van God, om die te ontvangen. Gratis. Niet goedkoop. Wel gratis. Om niet. Om al het uwe, alle weerstand, alle wegloperigheid te laten varen. En te roepen, o Lam van God, ik kom. Ik kom. Het verleden, dan het heden. Paulus spreekt hier tot christenen, bij die ervan uitgaat, dat ze die zaligmakende genade van God hebben begrepen. Ze hebben het niet alleen gehoord, maar het is ook binnengekomen. Daar wijst Paulus naar terug. De zaligmakende genade van God is verschenen aan jullie allemaal. Oude mannen, jonge mannen, oude vrouwen, jonge vrouwen. Amstdragers, niet-amstdragers, slaven, rijke mensen. Aan jullie allemaal is die zaligmakende genade van God verschenen. Daar weet je van. En nu? Wat doet dat nu met je? Wat betekent dat nu in je leven? Nou, mensen zouden dus kunnen zeggen, hoofdzaak is dat je gered bent. Of je dat nog maar doet, dat is eigenlijk extra. Alle christenen zijn gered. En sommige christenen nemen het ook heel serieus. Alle gelovigen komen in de hemel. En sommige gelovigen komen ook in de kerkraadsbank. En dat is een verschil. Dat zijn de christenen die hebben wat extra's. En die moeten aan een bepaalde norm voldoen. Nee, zegt Paulus. Die zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En diezelfde genade, die onderwijst nu alle mensen. Die zegt nu tegen jullie allemaal, dat je niet kunt leven zoals de wereld. Dat is vooral waar we hiervoor gewaarschuwd worden. Die zaligmakende genade, zegt vers 12, onderwijst ons, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, godzalig leven zouden. In deze wereld. Dus we leven in deze wereld, maar we zijn niet hetzelfde als deze wereld. Die wereldse begeerlijkheden, staat er, moeten wij verzaken. Dus in de wereld en niet van de wereld. En dan staat er in deze tegenwoordige wereld. Dus Paulus zegt dat is nu. Je kunt niet leven in vroeger, maar nu, vandaag, kijk je om je heen. Je zegt, deze wereld is de wereld waarin God mij een plaats geeft. Dan kun je wel eens denken dat het een ingewikkelde wereld is. Deze tegenwoordige wereld. En misschien denk je wel, was ik maar 50 jaar eerder geboren. Was allemaal toch wat normaler. Nederland wat christelijker. En je denkt misschien wel helemaal, nu gaat het nog, maar over 10 jaar, hoe zal het er dan uitzien? Hoe zal het zijn voor onze jeugd? Dan, de tegenwoordige wereld. Wat een wereld! Nou, dat is ook zo. Er is wel verschil. De wereld wordt er over het algemeen niet godzaliger op. En niet gezelliger, niet vriendelijker. Dat is waar. En toch is het verschil ook weer niet zo groot. Al is het ook maar omdat op ditzelfde moment christenen op de wereld het niet overal hetzelfde hebben. Het is best wel verschil of je in Noord-Korea of in Zuid-Korea woont. Als het gaat om de vrijheid die je hebt om je kinderen op te voeden. Het is best wel verschil of je in Nigeria woont of in Nederland. Als het gaat om de vrijheid om naar de kerk te gaan. En van de overheid mag je in Nigeria prima vrij naar de kerk gaan. Maar het is zeker in Noord-Nigeria het gevaar dat de mensen met een machinegeweer voor de deur van de kerk staan. Maar dat gevaar is er in Nederland niet. Zo maakt het voor christenen in hetzelfde, op dezelfde dag heel verschil waar je op de wereld woont. En je kunt ook zeggen of je nou in Noord-Korea nu woont of in Noord-Korea 100 jaar geleden. Dat maakt dus wel een heleboel verschil. En wel voor de omstandigheden. Maar niet voor de roeping. Want de roeping, die gaat niet maar over het omgaan met de omstandigheden. Dat zou je soms kunnen denken. Ik heb zelf ook een boek geschreven over het laatste van de tijd, over de antichrist. Dat is, denk ik, op zich een Bijbelse bezigheid. Er zijn meer mensen die nadenken over de eindtijd. En die denken, het einde van de eindtijd zit er wel aan te komen. Daar zijn wel tekenen van. En dan ga je erover nadenken, wat gaat er allemaal gebeuren? En hoe moeten christenen daarmee omgaan? Dat is op zich een goede vraag. Alleen niet de belangrijkste. Als je heel druk gaat maken over wat er allemaal gebeurt, dan vergeet je wat er nu is. En wat is er nu? Precies hetzelfde als 100 jaar geleden, precies hetzelfde als in de tijd van Paulus. Dat is dat de duivel aan het werk is. Dat is dat deze wereld vol is van goddeloosheid en boosheid. En dat is dat ons hart geneigd is tot alle kwaad. Ongeacht de tijd. Maakt niet uit of we nou heel dicht bij het laatste leven of een heel eindje vandaan. Altijd is ons hart geneigd om bij God vandaan te gaan en met de duivel mee te gaan. En natuurlijk zijn de verleidingen de ene tijd anders dan de andere. Soms is het de verleiding van de dreiging. Denk erom, als je nog 1 keer de naam van Christus belijdt, dan ga je naar de gevangenis. Dat is een heel ander gevaar dan de verleiding van de rijkdom. En in een tijd waar de media allemaal groter en groter worden, waar overal reclame is, dan zijn de verleidingen van de rijkdom en de verleidingen van werelds leven, die zijn echt wel sterker dan ze waren. Maar het probleem is hetzelfde. Onze grootouders en overgrootouders die waren geneigd om mee te gaan. En wij zijn geneigd om mee te gaan. De duivel was toen listig en de duivel is nu listig. De Heere roept iedereen in zijn eigen tijd. Niet maar alleen om zich druk te maken met wat er aan de hand is. Maar vooral om zich druk te maken om zijn eigen hart. Hoe je erin staat. Wij moeten niet de wereld verlaten. Wij moeten niet tegen de wereld ingaan. Maar wij moeten anders leven dan de wereld. Het is veel makkelijker om kritiek te hebben op de wereld dan om anders te leven dan de wereld. Er zijn massa's mensen die heel veel kritiek op de wereld. Op de wereldleiding, op de wereldregering, op allerlei ontwikkelingen in de wereld. Maar ze hebben geen afstand tot de geest van de wereld. En dat is nu juist waar we in onderwezen worden. Waardoor? Door die zaligmakende genade. Als je die zaligmakende genade niet kent, dan kun je blijven steken in allemaal kritiek op de wereld, op gebeurtenissen, op politiek. Maar als je de zaligmakende genade van God gaat kennen, dan komt er iets veel diepers. Dan voel je de lelijkheid van de zonde. De zaligmakende genade is een bevrijdende genade. We zongen daarvan uit gezang 3. Van vijands dienstbaar juk bevrijd. Het dienstbaar juk van de zonde. Dienstbaar juk van de duivel. Dat ga je zien, dat ga je voelen, daar ga je de lelijkheid van voelen. Omdat je ziet, daarvoor moest Christus sterven. Daartegen heeft Christus gestreden. Hij kwam naar deze wereld om de zonde tegen te gaan, om de machten van de duivel te verbreken. Zouden wij dan nog ons aan de duivel overgeven? Zouden wij dan doen wat de duivel behaagt? Vindt u dat nog wel leuk? Heb jij er nog wel plezier in? Om die dingen te doen waar de duivel blij mee is. Dan ken je de zaligmakende genade van God niet. Wie de zaligmakende genade van God kent, die begint een hekel te krijgen aan de duivel. Niet dat je het altijd volmaakt doet. En daarom moet je ook onderwezen worden en opgewekt worden. Maar die opwekking, die aansporing, die gaat wel in je hart weer klinken. Dan voel je wel van binnen, ja, dat is het. Dat leven is goed. Dat leven dat bij Christus past, dat niet bij de duivel past. Christus heeft de wereld overwonnen. En daarom wil ik niet meer voor deze wereld leven. Maar hoe dan wel? Matig en rechtvaardig en godzalig. Dat zijn woorden die we eigenlijk al gehoord hebben in de versen 1 tot en met 10. Zeker het woord matig, toen ze wat bij stilgestaan. Deze drie woorden die gaan over de verhouding, je zou kunnen zeggen tot jezelf, tot je naaste en tot God. En dat wij matig leven betekent dat wij andersom leren gaan met onze begeerten. Dat je niet altijd toegeeft aan je begeerten. Begeerten om rijk te worden, de begeerten om te genieten, de begeerten om je te laten gaan, de begeerten om met iedereen mee te doen. Een christen die leert matigheid, strijden tegen zichzelf, zich inhouden. En daarom ging het ook over bij al die aanwijzingen, een oude man moet nuchter zijn. Bijvoorbeeld. En voorzichtig. De oude vrouwen moeten naar dracht zijn gelijk de heiligen betaald. Geen lasteraars. De jonge vrouwen moeten zorgen voor het gezin. De jonge mannen moeten ook matig zijn. Geen. Er staat nog ergens anders, ik had het zo gauw niet vinden. Geen liefhebbers van de wijn, noem maar op. Je inhouden. Niet meedoen met de overdaad van genot. Niet meedoen met alle gepraat die geen zin heeft. Matig. Dus dan gaat het over hoe ga je nou om met jezelf, met je eigen driften, je eigen karakter, je eigen begeerten. Rechtvaardig. Hoe ga je nou om met je naaste? Behandel je die eerlijk? Behandel je die zoals je zelf behandeld zou willen worden? Eén voorbeeld. Als je ruzie hebt, dan gaat het meestal zo, na aflopen. Waarom snapt hij nou niet dat ik... Het is toch logisch dat ik zo reageerde? Hij kon toch zelf ook wel inzien dat ik dat niet leuk vond? Je eigen gedrag begrijp je ontzettend goed. En de ander? Ik snap niet waarom je zo reageerde. Moest dat nou echt zo... Hoezo doe je dat nou? Kun je niet gewoon een beetje? Die ander, alles wat die zegt en wat die doet, dat interpreteer je negatief. En van jezelf positief. Maar rechtvaardig, dan ga je denken, ja maar hoe zou ik nou willen dat die ander op mij reageerde? Ik vind het niet fijn dat die ander van jou zegt, waarom doe je nou zo en kon je niet gewoon? Ik zou het fijn vinden als die ander begrip voor je had en zegt, joh... Ja, is wel een beetje boos, maar ik snap het eigenlijk wel. En zo ga je dan ook naar die ander toe. Ja. Eigenlijk dacht ik Wat een onzin dat hij zo reageert. Maar toen dacht ik er nog een beter over na. Ik snap het eigenlijk wel een beetje. Er zijn sommige dingen die snap ik niet goed. Maar wil ik misschien uitleggen. Hoe kwam het nou eigenlijk dat je zo deed? Zat je ergens mee? Kwam het verkeerd binnen? Wat was het eigenlijk? En dan ga je die ander behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Rechtvaardig. En godzalig. Godzalig gaat over hoe je omgaat met God. Welke plaats God heeft in je leven en het dienen van God. Je zou kunnen zeggen, alles heeft te maken met godzaligheid. Ook hoe je omgaat met je eigen begeerten en hoe je omgaat met je naaste. Maar bij godzaligheid gaat het dus vooral erom dat God en het dienen van God zelf een belangrijke plaats heeft. Ook zo in de praktijk van je leven. Gewoon zichtbaar. Denk aan Daniël. Daniël die zei niet, ja bidden, dat is iets tussen God en mij. Daar hoeven anderen niks van te weten, daar hoeven anderen niks van te zien. Nee, Daniël die ging bewust 3 keer per dag bidden. Godzalig. Anderen mogen weten dat God belangrijk is. Je hoeft je niet te schamen. Je wilt je niet meer schamen als je naar de kerk gaat. Nou goed, dat hoeft op Urk natuurlijk toch meestal niet zo. Maar je wilt je ook niet meer schamen als je gaat zingen. Of als je op je werk over de preek praat. Noem maar op, godzalig. Zichtbaar maken dat God belangrijk is. Wat heeft dat alles nou te maken met die zaligmakende genade van God? Het is niet zo dat je zegt, nu heeft hij wat voor mij gedaan, ga ik wat voor hem doen. Het is geen terugbetalen. Maar het kan eenvoudigweg niet zonder. Hoe groter wonder de liefde van God voor je wordt, hoe meer je hart erdoor gevormd wordt. Je kunt niet meer leven voor deze wereld en je driften laten gaan als je geleerd hebt hoe groot de liefde van God is, die zo kostbaar is. En tegelijk die liefde van God, die zo kapot gemaakt wordt door alle wereldse begeerten. Je kunt je naaste niet meer hard behandelen. Als je gezien hebt hoe zacht, hoe genadig de Heer je behandelde. Je kunt het leven met God niet meer wegstoppen ergens in een hoekje waar niemand het ziet. Als je weet dat Christus zichtbaar voor iedereen tot een spot werd aan het kruis. Hij heeft zich niet geschaamd om zondaren zalig te maken. Dan hoef je niet meer te schamen om de zijne te zijn. De zaligmakende genade is verschenen. Wat betekent dat nu? Hoe vormt dat uw leven en jouw leven? Ten slotte, wat betekent dat voor de toekomst? De zaligmakende genade. Als Paulus die zo noemt, dan zit daar al iets van de toekomst in. Het is genade, de liefde van God, de ontferming van God, waarmee hij zalig maakt. En zalig maken, dat gaat ook over de toekomst. Dat gaat over heel ons leven. Hij geeft de volkomen redding van de grootste nood. De redding van je zonde, van je schuld. Maar ook van het oordeel. Ook van de dood, van de hel. De zaligmakende genade, die zegt dus, u en jij, die genade kent, je bent gered en je wordt gered. Je bent bevrijd en je wordt bevrijd. Je bent al gelukkig en je wordt nog gelukkiger. Daarom zegt vers 13 ook, wij verwachten de zalige hoop. Dus de zaligmakende genade, die leert verwachten de zalige hoop. De volkomen zaligheid. Ten diepste zit het er al in. Zodra je Christus mag kennen in een waar geloof, heb je alles. Heb je ook die zaligheid al in de belofte ontvangen. Maar die moet er nog wel van komen. God belooft, die komt. Absoluut zeker. Zo zeker als dat is dat Christus gekomen is, zo zeker is dat hij komen zal. Zo zeker is dat hij de zonde betaald heeft. Zo zeker is het dat hij straks zijn kerk bij zich zal nemen. De zalige hoop. Dat betekent dus een hoop op een volkomen zaligheid, een volkomen geluk. Een zalige hoop die vooral ligt in de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Die grote dag, waarin Christus en de christen voor eeuwig verenigd zullen zijn. Dat is het uitkomst, dat is het uitzicht geweest van de Heer Jezus zelf. Daar heeft de Heer Jezus met groot verlangen naar uitgezien, naar die dag. Het meest sprekend is Hebreeën 12, vers 2. Waar het gaat over de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus Christus. Die om de vreugde die hem was voorgesteld het kruis heeft gedragen en de schande vraagt. De schrijver zegt daar dus, hoe heeft nou de Heer Jezus het volgehouden? Zijn weg was zwaarder dan de weg van wie dan ook. Hoe heeft hij het volgehouden? Wel, hij heeft verder gekeken. Hij heeft gelet op de vreugde die hem wachtte. Die vreugde was voor hem zo groot, dat hij het kruis en de schande en alle dingen ervoor over had. En wat was dan die vreugde? Die vreugde was dat hij zijn kerk zou krijgen. Dat hij zijn werk niet voor niets zou doen. Door het kruis heen de overwinning. Door de betaling heen. Zijn bruidskerk. De vreugde van de bruiloft. In Efeze 5. Daar klinkt het ook zo door. Dat het zijn verlangen was. Om een bruid te heiligen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Maar dat ze zo zijn heilig en onberispelijk. Een wondere gedachte. Het is het verlangen van de Heer Jezus om zondaren bij zich te hebben. Zijn vreugde is nog niet vol. De dag van de wederkomst is ook de dag van de vreugde van het hart van Christus. Zoals een bruidegom vrolijk is over zijn bruid, zo zal mijn God over u vrolijk zijn. En er wordt hier al op gewezen in vers 14. Dat hij zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Het is zijn verlangen dat dat er nu al zal zijn. En zijn vreugde als hij nu ziet. Mensen die zondaar waren, maar nu gereinigd. Mensen die in de wereld leefden, maar nu voor zijn koninkrijk. Mensen die voor zichzelf leefden, maar nu hun naasten dienen. Mensen die aan God niet dachten, maar nu Godzalig wandelen. Dat is nu al zijn vreugde, als hij het begin daarvan ziet. Maar zijn verlangen is dat dat eigen volk geheel gereinigd zal zijn. Vol van goede werken. Zonder vlek, zonder rimpel, zonder enige afwijking. Als dat nou het verlangen is van de Heer Jezus. Zou het er nog veel meer het verlangen moeten zijn van de gelovigen. Want Christus, hij heeft nog wel niet zijn bruid volkomen bij zich. Maar is wel in de heerlijkheid. En de gelovigen, die zijn nog hier. Die zitten nog met zonde. Die zitten nog in deze tegenwoordige boze wereld. Die hebben nog de strijd te leveren. Die leven nog vaak op zo'n grote afstand van de Heer Jezus. Wat een reden. Wat veel meer reden nog. Om te verlangen. Naar die dag. De verschijning van de heerlijkheid. Zoals Christus zijn gelovigen eenmaal zal krijgen zonder vlek en rimpel. Zo mogen de gelovigen hem dan zien zonder vlek of rimpel. Volkomen in zijn heerlijkheid. Is die nu dan nog niet volkomen? Is de Heer Jezus nu dan nog gebrekkig? Nee, dat is hij niet, maar zo zien we hem wel. Wij zien hem nog niet in zijn heerlijkheid. Wij zien u nog door een spiegel in een duistere reden. Zo weinig. Het is alsof u door matglas kijkt. Of zoals je het hebt op een licht bewolkte dag. Je ziet wel waar de zon is. Maar het is zo'n beetje een lichtvlek. En er zijn allemaal wolken, vage wolken voor. Het is iets anders dan 's nachts als er helemaal geen zon is. Er is wel zon en je ziet waar die is. Maar je ziet hem maar zo beperkt. Zo kijken wij nu naar Christus. Zelfs in je beste uren zie je nog maar weinig van de Heer Jezus. Als dan in je beste uren de heerlijkheid van de Heer al zo groot is. Dat je alles ervoor over hebt. Zal straks dan niet nog veel meer zo zijn? We hebben toch alle reden van de wereld om te verlangen naar die grote dag. Wanneer Christus zal verschijnen in heerlijkheid. Wanneer we hem zullen zien aangezicht aan aangezicht. Wanneer we hem zullen kennen gelijk wij gekend zijn. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Waarom verlang je dan niet naar? Heb je de verschijning van de Heer Jezus wel lief gekregen? Om die verschijning die nog komt, lief te krijgen, heb je die andere verschijning nodig. Liefde tot die verschijning die geweest is. Die zaligmakende God, genade God, die verschenen is. Als je die niet lief hebt, dan kun je ook niet werkelijk verlangen naar straks. Dan is de komst van Christus eigenlijk een schrik. Want dat betekent ook zijn oordeel over de goddelozen. Dan wil je misschien wel naar de hemel. Wil je misschien wel van je strijd en van je pijn af. Maar je hebt geen verlangen naar de Heer Jezus. Dan heb je het zo nodig te zien wat er al gebeurd is. Je moet niet beginnen bij de toekomst. Alleen denkend aan de toekomst kun je nooit de Heer Jezus leren lief krijgen. We hebben het nodig dat wij gericht worden op Christus die gekomen is. En ook als je zegt, ik verlang er wel eens naar, maar eigenlijk veel te weinig. Dan hebt u het ook nodig te verlangen of terug te gaan naar Christus die gekomen is. Zijn verschijning, zijn werk, dat die uw liefde gaande maakt. Dan moet je misschien van een heleboel liefde tot de wereld en liefde tot jezelf af. Er kan een heleboel stof weer bovenop liggen, die eraf geblazen moet worden. Waarvoor God de prediking en zijn woord gebruikt. Om alle stof eraf te blazen, omdat je Christus weer zult zien. En als je dat nu voelt, ik ken hem zo weinig, ik heb hem zo weinig lief, ik verlang zo weinig naar hem. Wat een reden om op je knieën te gaan, om dat woord te onderzoeken. En je hart voor hem neer te leggen en te zeggen, Heere, dit is het nou. U hebt zoveel gegeven, maar ik heb er maar zo weinig. Ik leef er maar zo weinig bij. Ik ken er maar zo weinig van. Heere, verlevendig mijn ziel. Vernieuw het geloof. Geef mij weer een blik op u. En geef mij weer een blik van u. De verschijning van Christus lief krijgen. Verwonderd over de zaligmakende genade van God. Waarmee die niet alleen naar je toe kwam. Maar zelfs tot je ziel. Zelfs in je ziel wilde spreken. Die zaligmakende genade Gods. Hoe meer je daarvan ziet. Hoe groter het verlangen zal zijn. Maar ook, hoe groter het verlangen is om dan met hem te zijn. Hoe groter ook de ijver zal zijn om nu voor hem te leven. Kan niet missen. Wie ernaar verlangt om zonder zonde met Christus te zijn. Die wil zo graag nu al niet de wereld dienen. Maar hem. Die er zo uitnemend heeft lief gehad. Kent u die zaligmakende genade van God? Amen.